Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen. Die is gepubliceerd in het eerste zestal, uitgegeven door boekhandel Van Horsen uit Barneveld. De titel is De winter voor de herfst of der zielen aanwas in de genade. Naar aanleiding van Jesaja 18, vers 5 en 6. De Philpott heeft hem uitgesproken op 20 augustus 1837. Dat is een van de vroegste preken die bekend zijn. Op een zondagmorgen in Oekhem. In Jesaja 18. Want voor de oogst, als de botte volkomen is en de onrijpe druif rijp wordt naar de bloesem, zo zal hij de ranken met snoeimessen afsnijden en de takken wegdoen en afkappen. Ze zullen tezamen gelaten worden, de roofvogels der bergen en de dieren der aarde. En de roofvogels zullen op hen overzomeren en alle dieren der aarde zullen daarop overwinteren. Al wie met een verlicht oog des verstands de Bijbel leest en onderzoekt, die zal met ons het gevoel delen dat daarin een aanwassen in de genade geleerd wordt, een groeien. In die zin vermaande Petrus om op te wassen in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. In die zin wordt het geloof van de Thessalonicenzers gezegd zeer te wassen. En zo lezen we ook van de onderscheidene graden des geloofs, van een klein geloof, van een zwak geloof, en van een geloof als van een mosterdzaad, een groot geloof, een sterk geloof, een volheid des geloofs en een volle verzekerdheid des geloofs. Vele zinnen, beelden en gelijkenissen die in de Bijbel voorkomen, die pleiten ook voor dit ons gevoelen. Hier toch wordt het goddelijke leven vergeleken bij de loop van de zon. Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle middag. Daar bij het groeien van het graan, eerst vertoont zich het kruid, en daarna de aar, en vervolgens het volle koren in die aar. En elders bij het opgroeien van het menselijke lichaam, beginnende als nieuwgeboren kinderkens en voortgaande tot kinderen, jongelingen en vaders. En ook nog bij een loopbaan, waarin de loper vergeet hetgeen dat achter is en zich uitstrekt naar hetgeen dat voor hem is. Trouwens, het juiste begrip van hetgeen men leven noemt, geeft een aanvang, een voortgang, een groeien en toenemen te kennen. Zo is het in de natuur. Zo is het ook in de genade. Godvruchtige christenen zijn geen levenloze pilaren, maar palm- en cederbomen. Ze zijn niet meer half bezoldigde, maar ze zijn krijgsknechten, de goede strijd strijdende. Zij zijn geen vatsige luiaards, die ten huis, ten tijd thuis in de leunstoel of op het rustbed verkwisten. Maar ze zijn reizigers en pelgrims, die een land zoeken. Zij zijn geen zorgelozen en gerusten, gelijk die van Laïs, maar buitengewoon verdrukte, door beproevingen en verzoekingen, soms zelfs in twijfel van het leven. En het voorname kenmerk derhalve waardoor zij zich onderscheiden is, dat ze groeien of toenemen, terwijl daar, waar de wasdom ontbreekt, ook geen leven aanwezig is. De huichelaar die kon in geveinsdheid toenemen, de fariseer in eigen gerechtigheid, de arminiaan in natuurlijke volkomenheid en de dode calvinist in blote verstandskennis, de hoovaardige belijder in een verwaandheid, de zelfbedrieger in bedrog en de oude ledematen der kerk in een ijdel vertrouwen. Maar de dode groeit nimmer in het goddelijke leven, omdat de wortel der zaak niet in hem gevonden wordt. Vraag mij nu, wat is eigenlijk dan het aanwassen in de genade en wat is derzelfde natuur en waarin bestaat dat? Moet men het houden voor hetgeen men ook wel opklimmende of toenemende heiligmaking noemt, waardoor verstaan wordt dat onze natuur steeds heiliger en ons hart steeds reiner wordt? Geeft het aanwassen in de genade te kennen dat de inwonende zonde allengs verzwakken, dat de verzoekingen minder sterk en de begeerlijkheden van het vlees minder verleidend zijn, en dat onze oude Adamsnatuur, onze oude mens verbeterd en veranderd wordt tot genade, gelijk de wilde appelboom, door zorgvuldige verbouwing en kweking, veranderd tot een boom in de hof? Nee, daarin bestaat het geen zins. De treurige ondervinding toch heeft mij geleerd en duidelijk aangetoond dat opklimmende heiligmaking geen grondslag heeft in Gods woord, noch wezenlijk in de harten van zijn volk. Maar het juiste antwoord op de vraag is, wat het aanwas is in de genade, dat ligt naar mijns inziens in onze tekst, welke ik daarom op een bevindelijke wijze zal trachten te ontvouwen, naarmate de bekwaamheid die God mij verleent. De tekst spreekt van drie verschillende getijden in het goddelijke leven, namelijk de lente, de herfst en een tussen beiden inliggend dat wij winter zullen noemen. Aldus voortgaande zullen wij bevinden dat de lente uit twee delen bestaat, en het laatst van welke wij de naam van zomer geven. Zodoende wordt het aanwassen in de genade bij de loop van de getijden des jaars vergeleken. Maar tussen de natuurlijke en de geestelijke seizoenen, tussen het aanwassen in de natuur en in de genade, is een merkwaardig verschil ten opzichte van hun opvolging. De natuur begint met de ontluikende lente. Hij gaat voort tot een ontwikkelde zomer. Hij wordt rijp in de gehele herfst en hij sterft weg in de werkeloze winter. De genade echter, die ik bezig ben om te beschrijven, die vangt aan volgens de regel der bevinding met de lente, met de botten en de bloesem van de onrijpe druif. Die gaat over tot de zomer, als wanneer de botten volkomen is en de onrijpe druif rijp wordt na de bloesem. En doch nu volgt niet onmiddellijk de herfst, nee, voor de oogst komt nog een ander jaar getijde, tussen de zomer en de herfst valt de winter in, de lange en de bange winter. Zo is het in het goddelijke leven dan niet lente, zomer, herfst en winter, gelijk als in de natuur, maar lente, zomer, winter en herfst. Laat ons nu onderzoeken of deze rangschikking overeenkomt met de Bijbel, met de bevindelijke onderwijzing van God in de ziel. Alle ware godsdienst heeft een aanvang, en wel een kenmerkende, duidelijke en onderscheidende aanvang. Dat de intrede van goddelijk licht in de ziel, de eerste mededeling van bovennatuurlijk leven, de eerste openbaring van een onbekende God, de eerste uitbotting van een vernieuwde natuur, de eerste onderhandeling van de mens met zijn maker, dat al deze dingen waarvan men tot nu toe niets gevoelde, niets verwachtte, niets begeerde en waarom men zich in het geheel niet bekommerde, in de ziel zouden plaatsgrijpen en de ziel daarvan onwetende zou zijn ten opzichte van tijd en plaats, dat is een ongerijmd en tegenstrijdig denkbeeld. De aandoeningen van het gevoel zijn niet minder sterk, kennelijk en merkbaar dan die van het gezicht. Weet ik door het gezicht dat het een voorwerp wit en het andere zwart is, evenzo zeker weet ik door het gevoel een hete van een koude zelfstandigheid te onderscheiden. En al ben ik ook niet in staat om te verklaren waarom de ene heet en de andere koud is, ik ben nochtans ten volle verzekerd dat het zo is. En zo zal ook een wedergeboren ziel, ze mogen onbekwaam zijn om te verklaren waarom zij gevoelt en waaruit dat gevoel dan ontstaat, evenwel zo zeker zijn van dat haar gevoel als van haar aanzijn. De oppervlakkige beleiders van de tegenwoordige tijd, die spreken van een vroege godsvrucht en van overtuiging van kindsbeen af, van een herboren zijn door de doop en van kinderlijke onschuld, van een ontluiken van het jeugdige gemoed en van het voorrecht van vrome ouders en van familiegodsvrucht, van huiselijke godsdienst, van een evangeliebediening, van gehoorzaamheid aan de instellingen, van vaders geboden en moeders onderrichtingen enzovoorts, als zijnde van zaken waarin het begin ligt van een zogenaamde christelijke bekering en gevestigde godsvrucht. Veel van deze dingen zijn goed en op hun plaats, men mag ze niet verachten of verzuimen. Maar dezelfde te houden voor het begin van een hemels bovennatuurlijk werk, dat is dwalen. Duizenden hebben deze dingen bezeten en zijn evenwel in hun zonden omgekomen. Duizenden zijn van dezelfde verstoken geweest en nochtans in de hemelse heerlijkheid ingegaan. Een waar begin is voel of merkbaar. Niet dat ik wil beweren dat men zich altijd het juiste ogenblik, het uur of de dag of de maand zal kunnen beginnen te herinneren waarin dit begin ontstaan is. Ofschoon het echter waarheid is en blijft, dat hoe duidelijker wij de juiste tijd daarvan weten, hoe nader wij zijn aan een voldoend bewijs van haar zekerheid. En het is trouwens niet mogelijk dat iemand die bij een zekere gelegenheid of binnen een bepaalde tijd deze ontstane nieuwe gevoelens, nieuwe aandoeningen, nieuwe behoeften en nieuwe begeerten in zijn hart ontwaard heeft, dezelfde ooit zal kunnen vergeten. Het begin te verdonkeren, te verbergen of weg te sluiten, is een wantrouwen over het geheel te verspreiden. Een kwaad begin heeft een kwaad geheel ten gevolge. Als er geen goddelijk begin is, kan er geen goddelijk midden, noch een goddelijk einde zijn. En als de eerste schrede vals is, zal ieder daarop volgende tred in de oorspronkelijke misstap delen. Zo iemand derhalve beleidt de weg ten hemel te bewandelen, zonder ooit de poort, eng en nauw als zij is, gekend te hebben, die is van elders ingeklommen en is een dief en een moordenaar. Zijn vonnis is al reden getekend, bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem in de buitenste duisternis. De ware godsdienst dan begint met de mededeling van bovennatuurlijk licht en bovennatuurlijk leven aan de ziel. Het hoe of het waarom deze mededeling komt, dat weet de ziel niet, want de wind die blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit den geest geboren is. De wind zelf ziet men niet, maar men gevoelt zijn uitwerkselen. Het geluid van een gang wordt gehoord in de toppen der moebesiumbomen, maar God zelf is niet te zien. De stem des Heren, zo krachtig en vol majesteit, werd gehoord door hen die geen gelijkenis zagen. En zo werden de uitwerkselen gevoeld, hoewel de oorzaken onbekend zijn. Stromen vloeien in het hart, uit een verborgen bron, stralen van een onzichtbare zon verlichten de ziel, en de beginselen van leven wekken in ons een nieuw bestaan uit een ongeziene fontein. Het pasgeboren kind, hoewel geheel onbewust van de oorzaak zijner geboorte, en van zijn leven gevoeld achter het leven in alle delen des lichaams. Zo ook de wedergeboren ziel, zij ontwaart aandoeningen die zij vroeger nimmer gevoelde. Zij houdt een afwisselend getij van leven, van een verborgen en onbegrijpelijke aard, ofschoon het Abba Vader nog niet van haar lippen vloeide. Het levend menselijke lichaam is zeer gevoelig, zowel voor de geringe schram van een speld, als voor de forse dodelijke dolksteek, gevoelig voor een onvoorbijgaande pijn, zowel als voor een smartelijke ongeneeslijke kwaal. Het hart kan geen enkel ogenblik ophouden met kloppen, of men zal terstond een daardoor veroorzaakte aandoening ontdekken. Zou dan het gevoel het teken en het bewijs zijn van het lichamelijke, het dierlijke leven, zonder in het geestelijke leven van enige kracht te wezen? Zou dan ons minder edel gedeelte, de mens van één dag, ons stoffelijk, vergankelijk lichaam de geschiktheid bezitten om elke, het zij smartelijke of genoegelijke aandoening te gevoelen? Zou ons betere gedeelte, onze onsterfelijke ziel, verstoken zijn van het vermogen om de afwisselende gewaarwordingen op te speuren, waarbij de schalen van het geestelijke leven of rijst of daalt? Nee, dat te beweren zou ten hoogste ongerijmd zijn. En daarom mogen wij gerust aannemen dat de mens, die geen nieuw gevoel in zijn ziel ontwaard heeft, die niet met meerder of mindere nauwkeurigheid kan aanwijzen het tijdstip wanneer en de gelegenheid waarbij de nieuwe gewaarwordingen in het hart kwamen, nog niet van de dood tot het leven is overgegaan. Hij is niet in Christus, zo hij geen nieuw schepsel is. Vraag gij nu, welke zijn deze nieuwe gewaarwordingen dan? Zegt gij, beschrijf ons dezelfde, opdat wij onze harten daarmee kunnen vergelijken en daaraan kunnen toetsen. Want gelijk in het water, het aangezicht is tegen het aangezicht, alzo is des mensen hart tegen de mens. Welaan, ik zal trachten uw vraag te beantwoorden. Ik geloof dan dat het eerste gevoel van een wedergeboren ziel is dat van licht. De opening in uw woorden heet licht. Het volk dat in de duisternis zat, dat heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods is een licht opgegaan. Dit was het licht van de hemel, ver boven de glans van de zon verheven, het welk de Christus vijandige Saulus ter aarde wierp, en waarvan hij naderhand zei, God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis zou schijnen, die heeft in onze harten geschenen. Doch met deze straal van bovennatuurlijk licht vloeit eveneens een met dit licht op een verborgen wijze verenigd, een bovennatuurlijk leven in de ziel. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. U heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Elke straal van bovennatuurlijk licht is intussen niet enkel, maar zevenvoudig, gelijk de regenboog aan het uitspansel waarbij iedere straal van de zon gebroken is. En schittert in zeven onderscheidene kleuren. Met de eerste straal van bovennatuurlijk licht in de ziel, dat licht van de zon der gerechtigheid, gaan onafscheidelijk gepaard leven, gevoel, kracht, geloof, een zucht tot bidden, de vreze Gods, heilige eerbied, een overtuiging van schuld en hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En het zijn deze verenigde gewaarwordingen die het warme zonlicht dat het hart doet smelten, onderscheiden van het koude maanlicht, dat het hoofd beschijnt en niets teweeg brengt, als dorre, onvruchtbare wetenschap zonder geur en warmte, gelijk de dageraad in het noorden de bevroren sneeuw wel beschijnt, maar niet doet smelten. Terwijl het eerst de ziel aanroet, haar verborgenste diepten ontdekt en een reeks van gewaarwordingen doet ontstaan. Allemaal nieuw, vroeger nooit gekend en van goddelijke hemelse gestalte. Het gevoel is dus het eerste bewijs van bovennatuurlijk leven. En dit gevoel is werkzaam in twee verschillende gewaarwordingen. Bij de ene gewaarwording leert de mens God en bij de anderen zichzelf kennen. Eén en dezelfde lichtstraal heeft trouwens twee tegenover elkaar staande dingen geopenbaard. Want alles wat openbaar maakt is licht. De ziel ziet en op één en hetzelfde ogenblik God en zichzelf, gerechtigheid en schuld, kracht en onvermogen, een heilige wet en een overtreden gebod, de reinheid van de schepper en de onreinheid van het schepsel. Zij ziet deze zaken niet door de kennis welke zij door het lezen en herlezen van de Bijbel waarin zij verklaard worden, heeft opgedaan. Maar ze ziet ze als geopenbaard aan haar persoonlijk zelf, met bijvoeging der te verwachte gelukzaligheden of ellenden voor tijd en eeuwigheid. Het is dan met de mens alsof hij een geheel nieuw aanwezen had ontvangen en alsof hij voor de eerste maal had ervaren dat er een God bestaat. Het is hem alsof hij gedurende zijn verleden tijd steeds had geslapen en nu eerst ontwaakt. Alsof het verleden een droom was, die nu geëindigd is. Zijn vroegere leven was dat van iemand die wezenloze dingen najaagt, kaartenhuizen bouwt en na veel jagens en zwoegens eindelijk ondervindt nog niets degelijks verricht te hebben. Is hij misschien opgevoed in een uitwendige godsdienstige zin? Heeft hij zijn belijdenis afgelegd? Is hij tot een kerkelijke bediening ofwel tot predikant verheven? Dan heeft hij over Christus de verkiezing en de genade leren spreken. Dan is zijn mond vol van de talen Sions. Maar wat wist hij van deze dingen? Niets, volstrekt niets. Onbekend met zijn eigen onwetendheid en alzo missende het noodzakelijkste, namelijk de zelfkennis, dacht hij zichzelf rijk en verrijkt te zijn en geen ding gebrek te hebben. Maar hij wist niet dat hij was ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Toch een straal van boven natuurlijk licht door de sluier die over het hart gespreid was, doordringende, openbaarde hem dit verschrikkelijke geheim. Een rechtvaardig God zal de schuldigen niet onschuldig houden. Deze doorborende straal heeft het te korte bed weggenomen en het te smalle deksel afgelicht. Hij heeft vaneen gescheurd de wisselklederen en de manteltjes en de hoedjes en de buidels. De spiegels en de fijnlinnen deksels en de hulledoeken en de sluiers en het gebracht dat er voor specerij stank zal zijn. Een lossigheid voor een gordel en kaalheid in plaats van haarvlechten. Een omgording van een zak in plaats van een wijde rok. Een verbranding in plaats van schoonheid. Jesaja 3. Een onverwachte en bijzondere overtuiging is in de ziel gekomen. Een machtige gewaarwording heeft zich aan haar vastgehecht en genoegzaam alle andere gewaarwordingen verdrongen. Daar is een God en ik ben een zondaar voor hem, is in het hart geschreven door dezelfde goddelijke vinger die het dodelijke geschrift aan de wand van het paleis van Babels koning tekende, waardoor de banden zijner lendenen los werden en zijn knieën tegen elkaar stieten. Wat zal ik doen? Waar zal ik vrieden? Wat zal er van mij worden? Genade, o God, genade, genade. Ik ben verloren, bedorven, vernietigd. Dwaas, waanzinnig, ellendig, goddeloos monster dat ik ben. Ik heb mijn ziel verwoest. O mijn zonde, o eeuwigheid, eeuwigheid. Zulke en dergelijke uitroepen en jammerklachten of schoon verschillend in diepte en hevigheid gaan uit de levend gemaakte ziel in de eerste ontdekking van God en zichzelf genoegzaam dag en nacht op. Deze gevoelens hebben zodanig het gehele hart vervuld dat het geen rust kan vinden als in het roepen tot God. En dit is het eerste doorbreken van de jonge botten, de spruit, door de bolster, de eerste vorming van de jonge scheut, nog omwonden in het blad en voor het oog onzichtbaar. Dit zijn de eerste pijnen en weeën van de nieuwe geboorte, voordat de tijding gebracht wordt, er is een zoon geboren. Wat zal ik doen om zalig te worden, riep de stokbewaarder. O God, zij mijn zondaar genadig, roept de tollenaar uit. En van Jesaja's lippen vloeide de taal, wee mij, want ik verga. Dit seizoen, of de eerste overtuiging, kan genoemd worden de vroege lente, de maart voor de ziel. Het weer is nog guur, de wind koud en doorsnijdend en de botte durft nog haar boezem niet te openen, hoewel zij naar wasdom en sterkte tracht. De bruine schors is steeds om haar heen gewonden en hoewel uitzettend en groter wordende, blijft zij vooralsnog erin opgesloten. Maar na enige tijd, kort of lang, overeenkomstig het welbehagen van de Heere, doch gewoonlijk in verband met de aard en de diepte van de overtuiging, geeft hij een blik van zijn vriendelijke aanschijn aan de ziel. De oorzaak van de aanblik der liefde is voor de ziel die haar geniet onbekend. Maar deszelfs uitwerking en de gewaarwordingen die zij meebrengt kunnen niet verborgen zijn. De wisseling en de omwenteling door deze verandering aangebracht is niet minder groot dan het eerste ontwaken. Met haar komt die openbare wasdom, die opening van de botten, welke ik de lente der ziel genoemd heb. Wanneer de botten eerst door de schors dringt, bevat zij in zich de bloem, de vrucht en het zaad. Deze worden de naderhand niet bijgevoegd, maar ze zijn er al reeds, hoewel bedekt en verborgen, van het begin af aan. Wanneer de Heilige Geest dus een ziel levend maakt, plant hij in haar een nieuwe natuur, in al haar delen. Het kind in des moeders lichaam heeft al de ledematen van een mens. De pasgeborene in de genade verschilt niet van kinderen, jongelingen en vaders, ten opzichte van de hoeveelheid der genadegaven, maar wel in sterkte en ontwikkeling. Zo is in de wedergeboren ziel hoop die haar bewaart voor wanhoop, liefde die soms uitblinkt boven verschrikking, en het geloof dat vasthoudt aan de beloften in spijt van het ongeloof. Deze botten zijn voorzeker niet in het aanzijn roepen door de nog zwakke stralen der zon, want verstijfd en teruggehouden door de noorderwind die door de hof waait, konden zij niet ontluiken en ze waren nauwelijks zichtbaar. Maar de eerste stralen van de verwarmende zon, verenigd met de eerste verkwikkende koelte van de zuidenwind die de aarde stilmaakt, wekten als het ware een nieuw bestaan op in deze verborgen, ongeopende botten. De spruiten van alle bomen zijn gevormd vele maanden voordat zij tot bladeren worden. Stormen, onweers en vorst vernietigen dezelfde niet. Alzo zullen bij de uitverkorenen de wanhoop nooit de hoop, de vijandschap nooit de liefde en het ongeloof nooit het geloof verstikken. Maar zij kunnen zich niet openen en uitspreiden, nog in de wasdom toenemen, voordat de winter voorbijgegaan, de plasregen overgegaan is en de bloemen in het land worden gezien, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif in het land gehoord wordt. En dan is het tijd dat de vijgenboom zijn jonge vijgjes voortbrengt en de wijnstokken reuk geven met hun jonge druifjes. Onder deze stralen van de zonneschijn dan deze eerste toelachting van de liefde des vaders. Dan opent zich de botte en biedt haar boezem aan om de verkwikkende stralen te ontvangen. De eerste botte die zich dan uitspreidt voor de zonneschijn is die van het geloof. Maar was het geloof voor die tijd dan niet in de ziel? Ja, ongetwijfeld handelt het geloof niet met en verwezenlijkt het niet de dingen die niet gezien worden. Voorzeker, het geloof kwam op datzelfde ogenblik in de ziel met de eerste straal van boven natuurlijk licht. Sommigen zijn van gevoelen dat er geen geloof in de ziel is zolang zij onder de wet is. En dat wanneer de verlossing van de wet komt, het geloof daarmee gepaard gaat. En ter ondersteuning van hun gevoelen halen zij aan Galaten 3. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Waar het geloof niet zegt de genadegaven des geloofs, maar het voorwerp des geloofs, dat is Jezus Christus. Anderen beweren dat er geen geloof is als een volle verzekerdheid des geloofs en dat alles wat minder dan dat is, geen geloof is. Maar ik zou wel willen vragen, is er geen verschil tussen een ziel dood in de zonden en een levend gemaakte tot het geestelijke leven? Zijn er geen vrees, verschrikking, overtuiging, pijn, zuchten, klachten, ja een heer leger van gewaarwordingen in de ene ziel die niet in de andere ontwaard worden? waaruit ontstaat dat gevoel van schuld en toorn, die wroeging over het verleden en die beving voor het toekomende? Ik antwoord, omdat het goddelijk geloof de goddelijke getuigenis gelooft. Voordat de ziel levend gemaakt was, waren de heiligheid en de rechtvaardigheid Gods, zijn toorn tegen de zonde en de vloek van zijn rechtvaardige wet reeds aanwezig. Maar de ziel gevoelde ze niet, en waarom niet? Omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Een goddelijk beginsel was noodzakelijk tot het geloven van de goddelijke getuigenis. En hij heeft deze dingen gehoord, en door het gehoor des oors in de doden, uitwendige letters bestaande. Hij heeft ze niet gezien, door het gezicht van een inwendige openbaring. Indien de ziel niet gelooft het woord dat in haar ingaat, niet gelooft het gebod dat tot haar komt, hoe zal zij dan vallen onder dezelfde kracht? Voorts was de ziel niet bezorgd vanwege de eeuwige dingen, omdat zij ze niet geloofde door een goddelijk geloof. Maar de ziel die neemt nu aan, vertrouwt en gelooft de goddelijke getuigenis. En dit geloof is de oorzaak van haar ontroeringen. Indien zij ophield te geloven, zij zouden ophouden te gevoelen. Maar van waar komt het dat het geloof zo onderscheiden handelt wanneer de zon der gerechtigheid de ziel bestraalt? Eenvoudig, omdat het geloof juist zulke getuigenis alleen gelooft als haar wordt geopenbaard. Het geloof kan bij een hand vergeleken worden. Mijn hand gevoelt juist overeenkomstig de natuur van het voorwerp dat ik vastpak. Ik raak dingen aan, het zij heet of koud, oneffen of glad, hard of zacht. De hand is dezelfde, en ik tast dat voorwerp en dezelfde wijze aan, op dezelfde wijze aan, maar ik gevoel wel verschillende eigenschappen, overeenkomstig de verschillende natuur van dat voorwerp. Of het geloof kan vergeleken worden nog bij het oog, het welk een verschillende indruk ontvangt, naarmate het op verschillende dingen ziet. Is het op aangename dingen gevestigd, dan is de indruk vermakelijk. Op onaangename dingen, dan is dezelfde pijnlijk. Maar het oog is wel hetzelfde, en de manier van zien is ook hetzelfde. Zo is het geloof zowel de hand als het oog der ziel. Indien God zijn toorn tegen de zonden aan het geweten openbaart, is het geloof de hand om het aan te nemen en het oog om deze goddelijke getuigenis te zien. Indien God vergeving en genade in Christus aan de ziel openbaart, dan opent zich dezelfde hand om te ontvangen, en hetzelfde oog opent zich om de hemelse openbaringen te zien. Paulus spreekt in Hebreeën 11 van de daden des geloofs, zoals het overwinnen van koninkrijken, oefenen van gerechtigheid, verkrijgen van beloftenissen, een stopping van de leeuwenmonden en veel verrichtingen meer van onderscheiden en ongelijke aard. Maar hij zegt niet dat het geloof zelf verschillend was, of dat nu Abel, Enoch, Noach, Mozes, Rachab, Gideon en andere heiligen, welke de wereld niet waardig was, een onderscheiden geloof hadden, even overeenkomende met hun onderscheidende handelingen. Toen de schrik en de grote duisternis op Abraham viel, en God tot hem zei, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. Toen was het geloof waardoor hij deze goddelijke getuigenis geloofde hetzelfde als dat waardoor hij in den Heere geloofde toen deze zeide, zo zal uw zaad zijn. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Nee, Abrahams geloof was nooit zo sterk als toen het in de uiterste duisternis gevoerd werd en de Heere hem beval om zijn zoon te offeren. Er is maar één geloof, zowel als één Heere en één doop. En daarom zegt Paulus dat de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. Dat is de rechtvaardigheid Gods in de wet, om te geloven in de wet, en de rechtvaardigheid Gods in het evangelie, om te geloven in het evangelie. Maar terwijl de ziel onder diepe overtuigingen werkzaam was, werd het geloof niet gezien en deszelfs aanwezen niet gevoeld. Ongeloof, twijfelingen, vrees, schuld, toren, duisternis en ellende, al deze zware lasten drukten het geloof op de grond des modderpoels neer. Het geloof kon zijn hoofd niet uit de vuile poel van modder en slijk opheffen, onder het welk het genoegzaam als versmoord lag. De ogen van het geloof waren verduisterd door tranen. Vreselijk wangeluid klonk in zijn oren, de armen schenen verlamd en de voeten waren beklemd in boeien. Het enige teken van leven was dat het opwaarts worstelde en de handen uitspreiden in het midden der baren, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. Maar als de zon schijnt, ontplooit zich de botten des geloofs om de koesterende stralen te ontvangen. Genade verschijnt nu in plaats van toorn en oneindige barmhartigheid in plaats van oneindige gerechtigheid. De dikke sluier die over de beloften, aanmoedigingen en nodigingen verspreid lag, is weggenomen. De Bijbel lijkt een nieuw boek, het evangelie een nieuwe boodschap. De leer der genade, een nieuwe waarheid, en het bloed van Christus, een nieuwe zaligheid. De ziel verwondert zich dat zij deze dingen nooit van tevoren zag, en niets schijnt nu gemakkelijker en eenvoudiger dan te geloven in de beminnelijke vriendelijkheid van God. De steen is afgerold van het graf, en Lazarus is uitgekomen, de nacht is voorbijgegaan en de morgen is daar. De nevel die over het land hing is opgetrokken en het goede land, het land van waterbeken, van fonteinen en diepten die uit de valleien en heuvelen ontspringen, ligt uitgestrekt voor het gezicht. Gelijk het geloof tevoren de goddelijke getuigenis van wraak en toren geloofde, alzo gelooft het nu de goddelijke getuigenis van barmhartigheid en genade. En gelijk de waarheid van den een haar tevoren neerdrukte, zo maakt nu het goede woord van het andere haar verblijd. De tweede botte die zich ontplooit om de verwarmende stralen van de zon te ontvangen is die van de hoop. Zij was voorzeker tevoren al in de ziel. Er is geen nieuwe schepping van deze botte door de stralen van de zon, maar een algemene uitspreiding, een ontvouwing van haar. Te midden van alle duisternis en zwaarmoedigheid die over haar hingen, was er geen verborgen iets op de bodem van de ziel dat haar voor wanhoop bewaarde. Als de sluizen van de goddelijke toren geopend zijn in het geweten van een verworpeling, wordt hij er gewoonlijk door weggerukt in de zwarte eeuwige duisternis. Saul viel in zijn zwaard. Judas verhing zichzelf. In het natuurlijke geweten van een verwerpeling is de toren een wezenlijkheid en tegen de personen en tegen de zonden. Maar in het geestelijke geweten van een uitverkorene is toren slechts denkbeeldig. En dat wel tegen de zonden, niet tegen de personen. Dus roepen de vaten des torens tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons. De personen van de toren des lams. De vaten der barmhartigheid roepen, vergeef onze ongerechtigheid, want die is groot. De natuurlijke schuld drijft de ziel van God af, dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. De geestelijke schuld drijft de ziel tot God. Verwerp mij niet van uw aangezicht. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laat ons wederkeren tot de Heere. Laat ons onze harten opheffen, mitsgaders de handen tot God in den hemel. Een genadeloze belijder kan nooit voor anker liggen. Hij ankert bij het strand aan een zijden draad. De eerste storm breekt zijn kabel en hij drijft hem op de rotsen der wanhoop waar zijn geloof schipbreuk leidt. Zo zijn van deze verworpelingen sommigen tot het dolhuis en anderen tot de strop gedreven. Sommigen kwijnen weg in hun ongerechtigheid en anderen vloeken God en sterven. Maar een uitverkoren vat der barmhartigheid kan nooit schipbreuk leiden op zulke ondiepten als deze. Na zijn eigen bevatting mag zijn hoop vergaan zijn van den Heere en als een boom weggerukt. Maar zij is in waarheid niet uit zijn hart verloren gegaan. Hij houdt steeds het geloof en heeft niet afgelegd een goed geweten. Er is een worsteling voor het leven. Gelijk Jacob van Esau zeide, misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. En gelijk de knechten van Benadad met hun heer redeneerden, zeggende, wij hebben gehoord dat de koningen van het huis Israëls goede tierenkoningen zijn. Mogelijk zal hij uw ziel in het leven behouden. Alzo hoopt ook de wedergeboren ziel onder geestelijke overtuigingen op hoop en tegenhoop. En dit anker houdt hem vast, en hoewel hij dikwijls bevreesd is dat zijn kabel zal breken. Het anker, ofschoon bedektelijk, hecht zich aan de troon van God door die gouden keten der eeuwige liefde, dat nog breken, nog wegdrijven kan. Maar hoewel de hoop in deze storm en de hoop in een stilte, de hoop in de botten en de hoop in de bloem niet onderscheiden zijn in de natuur, zij zijn evenwel grotelijks onderscheiden in graad, nacht en dag veranderende de wezenlijkheid der dingen niet. Maar zij schijnen zeer veel veranderd te zijn. De hoop, opgesloten in een kerker en door de traliën van de gevangenis ziende, en de hoop buiten in de zonneschijn wandelende, verschillen veel in gevoel, hoewel zij niet in soort verschillen. Maar wij moeten de hoop niet vernietigen, noch haar in haar cel laten verblijven, omdat zij opgesloten is en niet kan uitgaan. Ook moeten wij niet zeggen dat de hoop geboren is, om op dezelfde dag in haar heilige gewaad te verschijnen. Sommigen toch zouden de hoop even verkeerd behandelen als zij het geloof doen. En haar plaats, nog naam, geboorterecht, nog erfenis in de levendmakende ziel vergunnen, voordat de verlossing komt, hoewel zij bijzonderlijk den arme toebehoort en in het gekrenkte hart woont, en het deel is van hen die de mond in het stof steken. Zulke wijze bouwmeesters zouden de krijgsman geen helm, de zeevarende geen anker en de gevangenen geen sterkte toestaan. Maar indien zij verenigd zijn met de levende, zo hebben zij hoop. En de hoop van een levende hond is er enige dagen beter dan het ijdel vertrouwen van een dode leeuw. Maar onder de verkwikkende stralen van Gods vriendelijk aangezicht opent zich de botten en treedt de hoop tevoorschijn. En als zij zich uitspreidt, ziet zij op naar de hemel en verheft zich tot haar werkmeester en beginner, haar bron en haar voleinder. Alle ware genade ziet opwaarts, terwijl het namaaksel neerwaarts ziet. Zo is God het middelpunt van de ware hoop, en het eigen ik het middelpunt van de valse hoop. Hoop op God, zegt David tot zijn ziel, en nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, en niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en een wederspannig geslacht. Maar de valse hoop is een hoop op zichzelf, dat is het natuurlijke eigen ik. Zij wordt daarom vergeleken bij een bies, die groeit zonder slijk en verdort voor enig ander kruid, en bij een spinnenweb dat de spin bereidt uit zijn eigen ingewand. Ik heb nog nooit iets in het eigen ik gevonden dat de levende hoop deed ontstaan. Ik heb een menigte van dingen ontdekt die wanhoop veroorzaken, zoals hoogmoed, begeerlijkheid, hebzucht, ongeloof, mistrouwen, vijandschap, opstand, hardigheid en zorgeloosheid. Ik heb in het eigen ik bergen van zonden gevonden, die het leven der hoop buiten drongen. Stromen van onheilen, die de fundamenten der hoop vernielden. En wolken van duisternis, die het bestaan van de hoop verdonkerden. Maar ik heb nooit in het lage, bedriegelijke, vuile, zwarte en hatelijke eigen ik iets gevonden dat een geestelijke hoop kon telen of in het leven behouden. Indien ik het eigen ik huldigde, zou ik onder dat verschrikkelijke vonnis vallen, wiens scherpe snede duizenden heeft afgemaaid. Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den Heere afwijkt. Maar welke machtige verandering vindt er plaats in de ziel, wanneer de botte der hoop zich uitbreidt tot een bloem? Zij was genoegzaam overdekt met wanhoop, gelijk de botte verborgen was door het groene blad dat haar bedekte. Maar zij springt op uit die wanhoop, en het groene blad spreidt zich vaneen. Duisternis, schuld, schrik, zwaarmoedigheid en beangstigende voorboden des doods en des oordeels fladderden over de ziel, gelijk de onreine vogels over Abrahams offeranden. Maar de hoop verdreef ze alle, gelijk Abraham deed. En nu stijgt de hoop opwaarts tot God. Zij heeft niet te doen met de aarde, maar zij laat het vlees, het eigen ik en de wereld, de knechten en de ezels aan de voet van de berg, opdat zij gemeenschap oefenen mag met Jehovah. Zo kweekt de hoop de ongeziene dingen, die door het geloof verwezenlijkt worden. Beide, geloof en hoop, zijn aan diezelfde dingen verpand, maar niet op dezelfde wijze. Het geloof vertrouwt en de hoop vervroegt. Het geloof aanschouwt en de hoop geniet. Het geloof is de hand die de vrucht aanneemt. De hoop is de mond die haar eet. Zo werd de belofte aan Abraham verzekerd, dat hij één zoon bij Sara zou ontvangen. Dit was een openbaring van goddelijke mogelijkheid bij des mensen onmogelijkheid, van Gods kracht in des mensen zwakheid. En het vertrouwen en steunen op die openbaringen is het wezen van het geestelijke geloof. Door het geloof geloofde Abraham de belofte, en door de hoop genoot hij ze. Het was een ongezien iets, een gebeurtenis die 25 jaar verwijderd lag. Maar het geloof vertegenwoordigde haar, en als zodanig werd de hoop erdoor gevoed. En toen Abraham zijn pasgeboren zoon Isaac op zijn armen hield, bestond zijn vermaak alleen in het volle genot van een ondervonden voorsmaak. Hij genoot nu in waarheid en werkelijk bij hetgeen hij tevoren in het vooruitzicht slechts geproefd had. Zo wordt de ware hoop gevoed door de tegenwoordige dagen, maar alleen met de tegenwoordige als onderpannen en voorsmaken van de toekomende. Zij voedt zich met Christus, die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is, en ziet in de toekomst op geen andere zaligheid als zij nu geniet en smaakt. Alle andere hoop als deze is een leugen. Te hopen op de vergiffenis van zonde, waarin geen voorsmaak is op God, van wien geen openbaring geweest is op zaligheid, en waarvan geen onderpand is op genade, waarvan geen geschenk ontvangen is, en op een eeuwige gelukzaligheid, waarvan geen inwendige genieting geweest is, dat is bedrog en verwaandheid. Onkundigen graven de fundamenten van dit gebouw. Zelfbedriegers richten de muren op, en huichelaars bepleisteren het met loze kalk. Het is een toevlucht der leugenen, die door de hagel zal geslagen en door de waterstromen zal verdorven worden. De uitbotting dan der hoop en de opening van deze hemelse bloem, die alleen groeit in het dal van Achor, de vallei der droefheid, is een nooit te vergeten tijd. Ik herinner mij zeer goed de plaats. Een kleine hof, verborgen door gebouwen en begroeid met struiken, waar deze bloem zich opende in mijn ziel. Maar de gebouwen konden het niet verbergen, nog het altijd groene geboomte het overschaduwen, nog de dampen het opsluiten. De botten openden zich, de bloem kwam uit. En op datzelfde ogenblik werden mijn ogen geopend, en de mond sprak luid, wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lis mij ook niets op de aarde. Dit is het einde van het eerste gedeelte van de preek over Jesaja, u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er volgen nog 2 delen.